Ik ben blij hier te zijn in de gemeente te Koekenhem. Koekenhem, fusie. Hè? En dankbaar dat ik mag spreken over een bijzonder persoon. En toen ik zo bezig was met de voorbereiding, dan vroeg ik mij af, waar moet ik beginnen? Lieve broeders en zusters, wij gedenken vandaag de uitstorting van de Heilige Geest. De Joden vieren Shavuot, het wekenfeest. En als ze die eerste vier voorjaarsfeesten beschouwt, dan wijst dat alles heen naar de komst van de Heer Jezus, naar zijn eerste komst. Maar de resterende feesten, het feest van geklank, de grote verzoendag en het loofhuttefeest, wijzen naar de toekomst. Voor de Heer die spoedig komen zal. Maar nu wat de Heilige Geest betreft, lieve vrienden, de meest veronachtzame persoon in de Godheid is de Heilige Geest. We hebben hier vandaag, mogen we een preek houden, over de Heilige Geest. Maar dat is in veel gemeenten de enige zondag waar er sprake is van de Heilige Geest. Ik hoop dat dit hier een uitzondering is, maar het is gewoon zo. En toch heeft de Heer Jezus zijn apostelen willen bemoedigen en vertroosten met de woorden wat hij zegt. Ik lees het u voor in Johannes 16. En dat is ter gelegenheid van de gesprekken in de opperzaal. De moeite waard om die hoofdstukken Johannes 13 tot en met 17 te lezen. Johannes 16, vers 7. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, of het is beter voor u dat ik heen ga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. De komst van de Heilige Geest is het bewijs van de verhoging van de Heer Jezus. Die daar nu zit, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Maar wat met ons? De grote vraag die ik hier wil stellen vanmorgen is, ervaren wij, u en ik, de werking van de Heilige Geest? De Heilige Geest is niet zomaar een invloed of een kracht of een werking, of een macht, maar hij is een persoon. En waarom? Waarin vinden we het bewijs dat hij een persoon is? Wel, je kunt een persoon ook bedroeven. En Paulus zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet. De Heilige Geest is een persoon die wil werken in u en mijn leven. En als je Genesis 1, de Bijbel openlegt, de eerste woorden wat je leest is, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren, maar letterlijk staat er broedde op de wateren. Nu, in de beginne schiep God. God is een meervoudsvorm. Daar kun je al zien dat er meerdere personen zijn in de Godheid. Maar het werkwoord schiep staat in het enkelvoud. Heel bijzonder. Dat laat ons al zien dat er meerdere personen zijn in de Godheid. Even verder lees je, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en gelijkenis. Weer een bewijs van die meerdere personen in de Godheid. Toen Nimrod bezig was zijn toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken, zegt God, laat ons nederdalen. En als Jesaja zijn visioen krijgt, in Jesaja hoofdstuk 6, en de vraag wordt gesteld, nadat hij is gereinigd, je weet wel, die seraf die komt met een gloeiende kool om zijn lippen te zalven, dan wordt de vraag gesteld, Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? En Jesaja was bereid om te gaan. Maar we weten ook dat het volkomen volmaakt van toepassing is op degene die komen zou, en dat is de Heer Jezus. Nu, de Heilige Geest is dus betrokken bij de schepping. We kunnen rustig stellen, zonder de Heilige Geest was er geen schepping. Hij is betrokken bij de schepping van de mens. En hij is ook betrokken in het verlossingsplan van God om u en mij te redden. En ik wil daartoe iets lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 9. En ik lees vanaf vers 13, Hebreeën 9, vers 13. Want als het bloed van bokken en stieren en de as van een jonge koe, gesprenkeld op de orijnen, heilig tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Christus heeft zichzelf volkomen overgegeven op het kruis van Golgotha, om u en mij te kunnen redden. Maar daar was ook de geest bij betrokken. Zonder Heilige Geest was je niet geboren. Job zegt in hoofdstuk 33, vers 4: de Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige doet mij leven. Dat wist Job al. En het boek Job is het oudste boek in onze Bijbel. En wat de tijd betreft waarin hij leefde, wellicht nog voor Abraham. Maar dat had hij begrepen. De Geest Gods heeft mij gemaakt en de adem van de Almachtige doet mij leven. Dat is toch iets geweldigs. Psalm 139, die geweldige psalm van David. Laten we het lezen. Psalm 139. Vers 7. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u. Maar de nacht ligt als de dag, de duisternis is als het licht. We kunnen God niet ontlopen. En daar ben ik o zo blij mee. Hij verstaat het innigste van mijn gedachten. Het is mij te wonderbaar, zegt David. Hij weet hoe we denken, waar we aan denken, waar we mee worstelen, ons verdriet, maar ook de troost die we zullen krijgen. Hij is de trooster van het onrust gemoed, van die vragen en die vele twijfels die we kunnen hebben in het leven. En op die menselijke vraag is er altijd een goddelijk antwoord. En dat moet u en mij ons allemaal bemoedigen. We zijn niet alleen gelaten. Wij zijn geen wezen. We hebben de Heilige Geest ontvangen. Hij woont in ons. Die heilige persoon woont in ons. En David gaat verder. En voor ik dat lees, die versen 13, vanaf vers 13. Hoeveel mensen zijn tevreden met zichzelf? Hoeveel geld en kapitaal wordt er niet besteed aan de opsmuk van het lichaam? Degenen die geld hebben, die maken er gebruik van. Maar ik maak er me niet te druk om. Ik kijk in de spiegel, ik zie er weer een rimpeltje bij. En laten we dankbaar zijn. Laten we dankbaar zijn. Dat we hier mogen leven. In de volle verwachting. Uitziende naar hem. Ik zie er naar uit, u ook. Naar de komst van de Heer Jezus. En ik heb het misschien al een keer gezegd. Maar dat heeft me zo aangeraakt. Als Paulus zegt en spreekt over de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Die ga ik zien. De Zoon van God die mij, en het is voor ieder van ons persoonlijk, die mij heeft liefgehad. Heeft ook zijn gemeente liefgehad. Maar die mij heeft liefgehad. Die ogen, daar zie ik naar uit om die te zien. Moet ik denken aan Petrus. Na de verloochening. De Heer Jezus draaide zich om en zag Petrus aan. Wat heeft Petrus gezien? Heeft hij een blik te zien gekregen van, ik heb het u gezegd, Petrus. Ik heb u op voorhand verwittigd. Nee. Weet je wat hij gezien heeft? Pure, zuivere liefde. En toen brak Petrus. Het werd een keerpunt in zijn leven. Het werd de bekering van Petrus. Niet in die zin dat hij de Heer Jezus moest nog leren kennen als zijn verlosser en Heer. Maar dat hij weer die positie waarvan hij afgevallen was. Dat hij weer zijn plaats zou innemen. En hij werd later aangesteld als herder door de Heer Jezus. En nu? Ben je niet tevreden met jezelf? Heb je te maken met afwijzing? Ik ken zoveel broeders en zusters die ooit zijn afgewezen. Door hun eigen ouders. Die hebben gezegd, we hadden op u niet gerekend. Of we hadden liever een jongen gehad. Hoeveelen worstelen niet met dit verdriet. En moeten die last torsen in hun verdere levensloop. En weet je wat God zegt? Al zou je verlaten zijn door elk mens. Al moesten ze jou niet hebben. De heerlijkste, de machtigste van het ganse heelal. Die het alles in het aanzijn riep. Houdt ontzettend veel van je. En je bent kostbaar in het oog van de Allerhoogste. En daarom zegt David, vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. God wordt hier gezien als iemand die het weefgetouw hanteert. God is de God van het leven. Satan had de macht over de dood. Maar die dood is ook verbroken. Door de opstanding van de Heer Jezus. En als je daar leest, ik vind het zo mooi en indringend als je leest hoe God de mens geschapen heeft. Van stof van de aardbodem. Is hij als het ware gaan boetseren. Dat lichaam. En toen blies hij de levensadem in de neus van Adam. En alle organen kwamen in werking. Zo werd de mens een levende ziel. Wij zijn geen toeval. We zijn gewenst door God. Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gevrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Op het moment van de conceptie was God erbij betrokken. U bent gewenst. In uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Hoe overweldigend haar getal. Wilde ik ze tellen, ze zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. Dat is David. Maar nu, zonder Heilige Geest, geen wedergeboorte. Het is de Heilige Geest die u en mij overtuigd heeft van zonde. En iedereen weet voor zichzelf op welk moment dit gebeurd is. Sommigen worden christelijk opgevoed, krijgen het geloof als het ware met de paplepel mee. En er wordt zulke mensen veel bespaard, als het goed is. Maar anderen maken een radicale bekering mee. Ik weet exact de datum niet, maar het was februari 1977 toen ik tot geloof gekomen ben. Maar ik zal u de details besparen. Want God had mij met de rug tegen de muur geplaatst. En ik heb een stem gehoord. Dit is uw kans. Uw laatste. En dat was een keerpunt in mijn leven. En de Heer Jezus. Ik heb altijd gezegd, het is de beste keuze die ik ooit deed. Maar het is andersom. Hij koos voor ons. Hij koos voor jou, mijn broeder, mijn zuster. Hij koos de pijn om u te redden. Nu, hij is dus de geest der waarheid. De Heer Jezus heeft beloofd dat hij bij ons zou zijn. Paulus schrijft in Efeze 1, vers 13 en 14, dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Mensen, er ligt een erfenis te wachten. En de Heilige Geest is het onderpand. Dat zal ik u alvast geven, zegt God. De inwoning van de Heilige Geest. En waar woont God nu? Niet in een prachtige tempel, maar hij woont in u. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar mogen we best wel eens meer rekening mee houden. Ik zeg het ook tot mezelf. Waar ik ga, komt de Heilige Geest. Waar ik naar kijk, de Heilige Geest is erbij betrokken, hij ziet het. Waar wij aan denken, hij weet het. Ons gedachtenleven is een open boek voor God. Mochten we... De Heer kan in het hart kijken. Mochten wij in elkaars hart kunnen kijken, dat zou niet best zijn, denk ik. Ja. Maar we kunnen hem niet ontlopen. Ook verkeerde gedachten niet. Wat moet je daarmee? Beleiden. Het is niet altijd gemakkelijk in de maatschappij waarin we leven. Satan regeert nog steeds. We hebben niet gebeden. Maar eigenlijk. En er zijn zoveel slachtoffers. Maar die jongen van 9 jaar. In Kerkrade. Die ze dood terug hebben gevonden. Wat een droefheid, mensen. Wat een verdriet. Wat een leed. Onvoorstelbaar. En dat is nog maar één van de vele gevallen. Maar hij woont ook in de gemeente, de Heilige Geest. Als de gemeente weg is van deze aarde, bij de komst van de Heer Jezus, als we hem gaan ontmoeten in de lucht, is de Heilige Geest ook weg. En kan niets de komst van de Antichrist nog tegenhouden. Maar dat gaan wij niet meemaken. We hebben hoop. En hoop is zekerheid, bijbels gezien, zekerheid. Niet afwachtend, zoals we gaan op vakantie. Hopelijk is het goed weer. Hè? Maar bijbelse hoop is zekerheid. Maar nu, ervaart u de werking van de Heilige Geest in uw leven, van alle dag. Misschien is het vanaf vandaag, is vandaag het moment om daar ten volle voor te gaan. En u open te stellen voor de werking van de Heilige Geest. En vaak wordt er gezegd, ja maar niet te veel over de Heilige Geest, want hij is gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. En dat is waar. Maar we hebben gezongen over leiding van de Heilige Geest. Nogmaals, ervaar je dit in je leven. En het is 100% waar wat ik nu zeg, als jullie. Als u persoonlijk u openstelt voor de werking van de Heilige Geest, dan zal hij in actie treden. Als u gaat bidden, Heer, wilt u mensen op mijn weg brengen die ik kan vertellen over u? Hij laat zich niet onbetuigd. Neem de proef op de som. En door Gods genade mag ik het weten. En dat gaat soms heel bijzonder. Maar dat is de eerste stap. Je moet je wel openstellen voor zijn werking. 14 dagen geleden, op zondagmiddag, deed ik een wandeling. En op de markt van Zelzaten deed ik een terrasje. En twee tafels verder zaten vier, denk ik, Roemenen of Bulgaren, ik weet het niet. En mannen waren aan de praat. En ze hadden een bestelling gedaan en afgerekend. En de man die betaalde sprak de uitbater aan in het Engels. Oké. Maar ineens viel mijn oog op de jongste van die vier. Een dertiger, bijna 40 schat ik hem. En stond op zijn t-shirt. The king is alive. En ik kreeg in mij, je moet die man aanspreken. Nu, ik had een bestelling gedaan. Die kerel stelde zich recht. Ik zeg tegen die mensen aan de andere tafel, ik ben niet weg, ik kom zo terug. Hè, mijn bestelling komt eraan. Ik naar die kerel zei. En ik sprak de jongere kerel aan, in het Engels. Ik zeg, mag ik u wat vragen? Ja, zegt hij. Ik zeg, wat betekent dat? The king is alive. Ik zeg, wie is de koning? It's me, zegt hij. I am the king. Ah, mooi. Fantastisch. Ik zeg, maar weet je, ik zeg, ik ken de echte koning. Oh, really? Ja. Ja, ja, ja. Ik zeg, de echte koning is Jezus Christus. Die voor jou, voor mij en uw vrienden naar het kruis is gegaan vanwege onze zonden. En hij leeft. Die man pakte mijn hand. Dank u, meneer, zegt hij. Weet je, God gaat daar iets mee doen. Daar ben ik 100% zeker van. Dat vergeet hij nooit meer. Er zal een moment komen dat hij zal zeggen, die raren die kwam daar ook over Jezus iets aan het zeggen, maar het kleine zaadje dat ik door Gods genade heb mogen zaaien, daar zal iemand anders misschien komen. Een beetje water begieten en God geeft de wasdom. Mensen, we moeten uitgaan. We moeten evangeliseren. Ieder van ons persoonlijk. En als je enige schroom hebt, onlangs was iemand die tot me zei, een zuster, maar ik durf niet. Ik durf niet getuigen. Ik zeg, weet je wat je moet doen? Je moet bidden om de Heilige Geest. Anderen zeggen, we hoeven niet te bidden om de Heilige Geest, want we hebben de Heilige Geest. Maar als de Heer Jezus zegt, in Lucas 11, bid en u zal gegeven worden, dus die passage, bid en u zal worden gegeven, vraag en je zult verkrijgen. Klopt en u zal worden opengedaan. Dat zijn allemaal bevestigingen. Hè? Als ik klop, zal er worden opengedaan. Als ik bid, ga ik ontvangen. Het staat er. En hoeveel te meer zal de Vader de Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Dus in die zin mag je wel bidden en vragen dat je meer de werking van Gods Geest mag ervaren. En bid om vervulling van de Heilige Geest. Dat is niet een toestand dat wij altijd in een wolk lopen, maar er zijn momenten dat je zult ervaren dat de Heilige Geest aan het werk is. En wat moet je dan doen als je bang bent? Bid om de Heilige Geest en God zal je vrijmoedigheid geven. En je zult merken, als je over God praat, iedereen luistert. Geen enkel probleem. Maar zodra je de naam van de Heer Jezus op je lippen neemt, dan wordt de positie ingenomen. Dan zie je direct de reactie. Maar dan hoef je ook niet bang te zijn. Je kan vijandschap zien. Je kan spotternij zien op het gezicht. Maar de Heilige Geest zal je woorden geven die je gaat spreken, waarvan je achteraf zegt, hoe heb ik dat nu kunnen zeggen? Maar de Heilige Geest wil ons gebruiken. Mijn broeder, mijn zuster, de Heilige Geest wil u gebruiken. De tijd is misschien nog heel kort. Maar buiten is er een tranendal. Misère, verdriet, strijd, opstand. Een maatschappij die los is van God. Die grenzen overschrijdt. Die raken aan Gods schepping. Dat is de wereld waarin we leven. Maar God geeft die wereld niet op. God houdt zijn handen nog altijd uitgestrekt naar het verlorene. Met een bewogenheid. En ik hoop dat we daar ook gaan voor bidden. Dat we de bewogenheid gaan krijgen van de Heer Jezus als we de verloren mens zien. Die buur. Die niet sympathieke buur heeft de Heer Jezus nodig. Ik ga eindigen met een gedeelte uit de Galatenbrief. Een bekend gedeelte. Ik ga zo dadelijk iets lezen uit Galaten hoofdstuk 5. Maar eerst nog dit. En ik zeg dit niet om te laten zien hoe goed ik het allemaal doe. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Maar de gelegenheid zijn er. Dat moet van mijn hart. De gelegenheid zijn er om te getuigen. Ik was in Carrefourwinkel. En ik zag lege rekken. En er stond een mevrouw te kijken. Ik zeg, het is wat, hè, madame? Die lege rekken. Goh, het is vreed, zegt ze. Het is vreed. En het heeft allemaal te maken met die oorlog. Ik zeg, ja, ja. Ik zeg, maar weet je wat er ook gaande is? Ik zeg, al die problemen die er zijn, madame. Ik zeg, de wederkomst van Jezus Christus staat voor de deur. O ja, zegt ze. Ik heb een heel gesprek gehad. Vergis je niet, ze staan er voor open. Veel mensen zijn in de vertwijfeling. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ze zijn bang voor de toekomst. Daarom, ik heb het al een keer gezegd, ook meen ik hier. Als je boodschappen doet, waarheen je ook gaat, zorg dat je traktaten hebt in je auto. Of een Johannes-evangelie in je zak. Je weet nooit wie je op je weg krijgt. En als je gebeden hebt, hier, laat ze komen, dan zullen ze komen. En ik wil jullie daar echt mee bemoedigen. Ons allemaal daarmee bemoedigen. De Heilige Geest is een persoon. En hij is niet die persoon die we één keer op een jaar gedenken. Hij woont in ons. Maar we kunnen hem uitblussen. We kunnen hem uitblussen. Door onze verkeerde wandel. Door zondige gedachten. Door wrok en nijd en haat in ons hart. Wat kan opwellen. Zo zijn wij van nature. Maar we zijn ook nieuwe mensen. God ziet ons als nieuwe mensen bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus. Als God naar jou kijkt, ziet hij jou bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus. Alsof je nooit iets verkeerd zou gedacht hebben of gedaan hebben, of wat dan ook. Zo ziet God ons. Maar de Heilige Geest, de Heer Jezus heeft de Heilige Geest niet voor niets gezonden. Hij wil aan het werk in u en mijn leven. En je kunt hem bedroeven, je kunt hem uitblussen. En wat moet je dan doen als je dat gewaar wordt? De Geest werkt niet. Als er zonde is in je leven, beleid die zonde. En de Vader wacht op je. Als je je zonde beleden hebt. Hij is getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid. En je gaat verder. Zo is onze God. Nu, tenslotte. Wat zegt Paulus? Vers 16, Galaten 5, vers 16. Wandelt door de geest en ge zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegenover elkaar. Opdat gij niet doet wat gij wilt. Maar als gij door de geest geleid wordt, dan zijt gij niet onder de wet. En het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, nijd, moord, dronkenschap, brasserij en dergelijke, waarvan ik u tevoren zeg, zoals ik ook reeds gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. We moeten de mensen waarschuwen. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw of geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Waarom zegt Paulus dat? Omdat er ook nog gelovigen zijn die denken iets te moeten doen om aangenaam te zijn in de ogen van God. En zichzelf onder een wet plaatsen. Als ik geen 3 keer gebeden heb per dag, dan is het niet goed, bijvoorbeeld. Ja. Dat het een verplichting en een last wordt. God wil dat we ontspannen gaan wandelen. Door de geest. Beschikbaar. En je mag praten met de Heer. Dat is ook zoiets geweldigs. Ideaal. Als ik 's avonds laat in mijn auto naar huis rijd, dan kan ik spreken met God. Ik denk aan, daar zit ik mee. Daar heb ik raad nodig. En ik spreek met mijn hemelse Vader. Nogmaals, ik zeg dit niet om hier te zeggen, kijk eens. Absoluut niet, absoluut niet. Maar God heeft altijd een luisterend oor. Je zult nooit horen, mijn secretaresse is even weg. Ik heb even geen tijd. Nee. Altijd beschikbaar. En je kunt binnen zonder kloppen. Ja, zo is God. Zo is onze God. We gaan danken. Maar ik ga eerst een moment stil te vragen. En waarom? Als hier iemand is die er ten volle voor kiest vervuld te worden met de Heilige Geest in zijn verdere loop, de komende week, de komende tijd, de rest van je leven, en het is je menens, ik ga nu een stil moment inlassen. Dan kun je vragen aan de Heer om vervuld te worden met zijn geest. En vanaf nu op die manier heel anders aan te kijken naar de wereld om ons heen. Waar zo'n grote nood is. Waar zo'n groot verdriet is. Gisteren zat ik met tranen in de ogen toen ik dat hoorde dat ze die jongen gevonden hadden. We denken dan aan onze kleinkinders. Wat een leed. Een jongetje van 9 jaar. Het is bij de Heer Jezus. Maar de ouders. Wat een verdriet. Dat is nog maar 1 voorbeeld. En even stil worden. Vader, we willen u danken voor de komst van de Heilige Geest. Heer Jezus, dank u wel dat u uw apostelen en ook ons altijd weer opnieuw weet te bemoedigen. Maar u gaf hen de belofte om te wachten op de Heilige Geest die komen zou. De trooster. We hebben u uitgenodigd, Heilige Geest. We spreken niet zo vaak rechtstreeks tot u. Maar we zeggen u dank dat u in ons woont. Dat u ons volkomen kent. Dat ons leven een open boek is. En dat u in staat bent onze levens compleet te veranderen. Zodat we gaan wandelen. En de vrucht zullen mogen laten zien. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We kunnen niet zonder u, Heilige Geest. Maar geef dat de Heer Jezus door uw werking meer en meer mag verheerlijkt worden in ons leven. Tot vreugde van de Vader. Zegen uw gemeente, Heer, de Koekelaren, de Echtegem. Zegen al de broeders en zusters. Wees u met hen. Bemoedig hen door uw woord en door de Heilige Geest. Amen.